Ik ga praten met Sarika Rauw.
Hallo.
Dag Sarika. We gaan het straks hebben over het kastensysteem in India. Mm-hmm. Het is een van de dingen waar je India meteen mee associeert. Als je hier in Europa India roept, dan denken we aan heilige koeien en aan het kastensysteem.
En de curry.
En de, juist, ja, ja.
Nee, de cow curry en de caste system.
Indische curry, juist. Maar ik wil het eerst over jouw naam hebben. Hè? Want ik zeg, ik ga praten met Sarika Rauw.
Ja.
We hebben een afspraak met jou gemaakt. We hebben een aantal keer met jou getelefoneerd. Een redacteur, Erik, heeft met jou getelefoneerd. En een van de verhalen die Erik mij zei was... Sarika Rauw, Koen, die heet helemaal niet Sarika Rauw.
De eerste gast met een artiest.
Ja, voor we ter zaken komen en over het kassensysteem gaan praten, wil ik het verhaal van jouw naam horen. Hoe heet je echt?
Wel, het begint zo dat we in India, zeker in het Zuid-India, geen familienamen hebben. Dus je krijgt een naam, ja, maar je hebt geen traditie van een familienaam die erbij komt.
Ah ja, het is dus geen naam die je van je vader overneemt? Of
nee, of de surname, dat hebben wij niet. Maar dus, ik heet de Sarika.
Ja.
En ik kwam naar België en bleek dat je wel een achternaam moet hebben. En als je dat niet hebt, dan loopt die computer niet meer verder. Want ja, je kunt dat niet leeglaten. Hè. Die plaats, dus de vrouw van de dienst Vreemdelingenzaken, zei... Weet je wat, ik ga daar een XXX op zetten. Ja, in het begin.
Dat wordt dan jouw familienaam?
Ja, ze zei ja, want ik had geen familienaam. Ze zei, ik ga het zo oplossen. Mm-hmm. Ja, goed, ik was 17. Ik wist dat niet. Dus ja, inderdaad. Ja, je voelt het al komen, wat er dan verder, hoe het verder afloopt.
Probeer dat eens te googlen.
Ja, mevrouw XXX begint dan...
Dan kom je op porno-sites.
En dan
terug.
Begin ik zo stilaan door te hebben met het gegiegel van de mensen van... Oei, dat klopt hier precies niet. En dan beslist van oké, ik moet een familienaam hebben, want dit gaat niet.
En dan heb je...
En heb ik een stuk geplukt van de... naam van mijn grootvader en dan geplakt aan mijn naam.
De voornaam van je grootvader dan?
Nee, dat is ook een naam die hij van ergens anders geplukt had. Omdat hij het mooi vond.
God ja.
Zeg maar, dat heet eigenlijk meneer.
Dus aan de naam kan je niet zien of er wel of niet familiebanden zijn?
Nee.
En Mahatma Gandhi, die heette dan niet Gandhi met zijn familienaam? Of?
Nee, dat was zijn naam. En dat wordt, je neemt een deel van de naam om die persoon zo te identificeren, te noemen. En, ja.
Ja, vreemd.
Ja.
Kijk, en
sommige mensen hebben dat en meestal niet. En wij niet. Mijn vader heeft nog altijd geen familienaam. Ik zeg altijd, als je wil komen naar België, kijk...
Dan heb je een probleem.
Je hebt een probleem.
Ja, ja, ja. Kijk, dit is de eerste verbazing die we opdoen als het over India gaat. Dit had ik nog nooit over verteld.
Ja, dat is een van de meerdere kabouterverhalen die ronddoen over India. Dus zoals je mensen herkent van allerlei dingen door omwille van hun naam, bijvoorbeeld. Ja.
En we gaan ook schrikken, Sven, als we het gaan hebben over dat kastensysteem. Wat stel jij je daarbij voor, bij dat kastensysteem?
Allerlei sociale regels. Zo van iedereen, van bij geboorte zit je in een bepaalde kast. Ik weet niet hoeveel er zijn.
4.
Oké, okay. En daar zit je dan in. En dat komt met privileges en regels.
Ja. En je mag niet en trouwen buiten je kasten. En,
voilà, dat soort dingen.
En er zijn ook nog onaanraakbare.
Maar ik weet wel dat het niet meer bestaat. Hè? Dat het wettelijk is afgeschaft in India. Klopt toch, hè? Ik kijk even voorzichtig.
Doe maar. Het is een mooi verhaal.
Sarika Rauw vindt het heel interessant.
Ja, ja, ja. Ik ga zo'n pandoering krijgen.
Ja, maar nee, het is niks. Het is niet,
ja, maar ik denk dat het dan de facto nog wel bestaat.
Ja.
Sarika, moet ik nog iets vertellen? Of,
Nee. Zeg maar allemaal dat het niet waar is.
Nu gaan we het ware verhaal vertellen. We hebben jou uitgenodigd omdat je bent aan het doctoreren.
Ik ben aan het doctoreren.
Aan de Universiteit van Gent. Ja. En jouw doctoraat gaat over dat...
Onder andere over India en Europa, ja.
Ah, ik dacht dat het over het kastensysteem ging, specifiek.
Ook, dat komt ook aan bod.
En de stelling is, het bestaat niet.
Het is een heel mooie verhaal die verteld wordt, die de ronden doet, zoals het verhaal van de kabouters en die uw tuin komen opruimen of uw tuinman spelen of je schoenen maken.
Geloven jullie dat? Dat bij ons de kabouters?
Wel, ik weet niet. Ik geloof dat in elk geval niet, maar dat is het verhaal dat jullie over India hebben.
Dat is iets van die grootorde.
Dat is echt...
Waar.
Dit is gewoon niet waar. Het bestaat gewoon niet.
Wow.
Het is echt een verhaal die er is, die de ronden doet. Iedereen is ervan overtuigd dat dat bestaat. En
ja, maar wacht.
Het is er niet.
Ja, maar wacht.
En als je mij vraagt waarom gelooft iedereen in kabouterverhalen, ja, ja. Waarom geloven jullie eigenlijk in kabouterverhalen?
Ja, maar geloven.
Wij geloven dat niet.
Ik zal een reden geven waarom ik het geloof. Het staat bijvoorbeeld op Wikipedia. Het kastensysteem India. En dan zijn er 4 kasten. Ik zal ze opnoemen. De Brahmanen, die staan bovenaan, dat zijn de priesters. Dan de Kshatriyas, dat zijn de krijgers en de bestuurders. Dan de Vaishyas, dat zijn de landbouwers en de handelaars. En dan de Shudras, dienaren en arbeiders, die staan onderaan.
Ja.
Dat zegt Wikipedia.
Ja.
Schrappen, is niet waar?
Nee, niet waar. Maar dat doet de ronde. Iedereen vertelt dat. Van de beste indologen tot de meeste personen op straat.
Van de beste indologen tot de beste tot de personen op straat, ook in India.
Ja, ook in India, want dat loont, dat verhaal van het kastensysteem vertellen.
Dus als ik aan een andere Indiër vraag, dat kastensysteem van jullie, dan zal hij dat niet. Jij ontkent dat als onderzoeker, maar de doorsnee Indiër zal...
Ik ga je een voorbeeld geven. Een Vlaamse nationalist die zegt, ik ben eigenlijk van Zottegem, ik geloof niet in België, maar die gaat ergens naar het buitenland en die gelooft ook niet in Europa, en die gaat ergens naar het buitenland en men vraagt hem, pak naar Afrika, en hij vraagt, en waar kom je vandaan? Ben je een Europeaan? Ben je een Belg? En die gaat wel ja zeggen. Die gaat niet zitten uitleggen van nee, eigenlijk ben ik van Zottegem, ik geloof niet in... Dus op die manier, ja, vraagt een Indiër, kastensysteem, ja, ik ga wel zeggen, ja, het is waar.
Om er vanaf te zijn.
Om daar vanaf te zijn, ten eerste. En ten tweede, omdat, ja, het ook beloont, hè. Het is mensen bouwen hun carrières op het feit dat je kunt gaan naar het buitenland en zeggen hoe verschrikkelijk nu het kastensysteem toch is. En daar lezingen kunnen geven. En Europeanen die triestig hun hoofd schudden en geld geven om die kabouters te redden. En dan gaan ze mee naar huis. Maar als je vraagt, wat bestaat er eigenlijk? Ja. Wat is er dan in India?
Komen die 4 begrippen vandaan?
Wel, dan zal ik het je zeggen.
Ja.
Kijk, wat er wel bestaat in India...
Tromgeroffel.
Er zijn kasten, wat je eigenlijk jatis noemt. Dat zijn duizenden verschillende soorten groepen die er zijn. En die hebben hun eigen tradities, hun eigen praktijken, dingen die ze doen, dingen die ze niet doen. En ze hebben ook als groepen verschillende relaties met elkaar. Die hebben verschillende relaties met elkaar. En dat is eigenlijk het.
Wacht, is dat zoals bij ons, pakweg advocaten, bakkers en... voorkramers, zeg maar.
Maar nee, dat heeft wel niets met profession te maken.
Maar heeft
alles
het dan
doen.
Wel mee te maken?
Maar dat heeft gewoon te maken met bepaalde tradities die je volgt, of welke familie dat je geboren bent. That's it. Maar dat heeft met niets anders verbonden. En er zit zeer zeker geen hiërarchische ordening in. Want hoe ga je in godsnaam weten van welke kast wie behoort? Het is niet alsof mensen rondlopen met een plakkaat rond de nek, hè?
Wacht, want dat is wat wij leren over het kastensysteem.
Dat mensen wordt daarin...
mijn plakkaat. Nee. Dat iedereen wordt geboren. Dat ik jou zou kunnen vragen, in welke kasten ben je geboren?
Ja, ik ben een Sanketi. Zegt dat u iets?
Nee. Maar ik hoop dat je het mij gaat uitleggen wat dat dan niet
dat is net het probleem. Maar ik moet me categoriseren. Een van de 4, zoals die Zottegemsenaar gaat zeggen. Ja, ik ben van Europa. Goed. Ja. Ik ga zeggen, ik ben een Brahmaan. Ja.
Ah ja, dus jij behoort tot de allerhoogste klasse van priesters en geleerden.
Als je mij vraagt, zijn er onderverdelingen in het kabouterverhaal en jij zit tot de hoogste kaboutergroep? Ja, ik kan zeggen, als je dat per se wil zo noemen, doe maar.
Maar het is veel subtieler dan dat.
Het is onbestaand.
Dus het betekent ook niks in jouw leven?
Het betekent absoluut niets.
Nee, het is niet onbestaand. Want je hebt gezegd, ik behoor tot, en dan heb je een woord uitgesproken dat ik niet kan nazien.
Ja, dat is de taal dat ik eigenlijk spreek. Dat is de taal Sanketis.
Sanketis.
Ja. En dat is de taal dat mijn ouders spreken, de taal dat mijn grootouders spreken. En dat is de taal die één bepaalde groep spreekt.
Dat is een taal?
Ja, Sanketi is een taal. En als mensen u vragen, wie ben je? Dan zeg je, ik behoor tot de groep die Sanketi-taal spreekt. That's it.
En zo heb je 1000 talen.
Zo heb je er veel. En Sanketi is niet eens een officiële taal, dat is gewoon een gesproken taal.
Ja.
Dat heeft geen schrift, dat heeft geen grammatica.
Maar waar komen die 4 categorieën dan van Wikipedia? Waar komen die vandaan?
Wel, dat is... er zijn die 4 groepen die bestaan. In die zin, dat zijn 4 grove categorieën.
Ja.
Maar er zit geen hiërarchie in. Maar toen de Britten naar India gekomen zijn... De Britten hebben wel een heel sterke... klassensysteem van de 4 klassen.
Altijd,
en ze hebben dat afgebeeld op India. En je zegt, en dat waren ook protestanten, die de katholieke priesters absoluut haten. En zagen dat als valse religie. Dus ze moesten dat ook zien in India, van die rare beelden en mensen die rare gebaren deden. Ja, dat werd onmiddellijk valse religie. En dat waren de priesters. En dat zijn de vier categorieën en dat is de hiërarchie die gevolgd wordt. Maar dat is er niet.
Ja. Dus de Britten komen, koloniseren
ja.
India. Komen uit een land waar lower class, middle class...
aristocracy, the serfs, higher, the merchants, ja. Dat allemaal heel sterk geclassificeerd
en kijk je met die bril naar de Indische samenleving?
Kijk met die bril naar de samenleving met de overtuiging dat dat overal in de wereld zelden is.
Ja. Dus de Britten hebben een kastensysteem.
Gecreëerd, ja.
Van zichzelf.
Ja, een klassensysteem hebben ze daar afgebeeld.
Nee, ik begrijp toch dat het iets subtieler is. Er waren allerlei groepen...
Er zijn
groepen,
duizenden groepen.
Ja.
Dus. En
maar zij hebben dat gesystematiseerd, als het ware, in een soort
zij
van matrix
gegoten. Zij hebben
beslist
dat er dat een systeem is en dat er een hiërarchie is. Maar alle feiten spreken dat tegen. Ja. Elke groep bijvoorbeeld heeft zijn eigen priester. Dus het zou men niet weten wat die priesterklasse zou betekenen. Dat is niet zoals je de katholieke priesters hebt.
Ah, ja, de
want elke groep heeft zijn eigen priester.
Ja.
Dus ja, wat wil dat
zeggen? Was dat een poging van de Britten om het gewoon te begrijpen en enigszins is, overzichtelijk te maken? Of,
ja,
is het een verdeel- en heerstrategie?
Dat was alle twee. Dat was ook een poging om te begrijpen, maar ze konden het gewoon niet begrijpen, want ze moesten telkens opnieuw iets proberen steken in een kader, in een verhaal die daar niet in paste. En ze hebben daar gezwoeld en gezwoeld en categorieën na categorieën uitgevonden om maar een systeem te vinden. Ja. En eigenlijk, die onaanraakbaren, dat is zo een algemene categorie die de koning van Engeland, die dan uiteindelijk beslist heeft van, oké, hier geraken we niet eruit. Weet je wat? We gaan een lijst maken van alle mensen die eigenlijk, ja, die wij de onaanraakbaren gaan noemen, de depressed classes. Dus vanaf nu is daar een lijst, dus er bestaat nog altijd die lijst vandaag.
Ja, wacht even, want je hebt dus inderdaad die vier kasten, die dus niet bestaan, maar die wel op Wikipedia staan.
Ja.
Maar de paria's zijn daar niet bij. Dat is eigenlijk nog een vijfde kaste.
Maar er zit geen van die vijf. Ja. Dat is het probleem. Ofwel ga je verder in het kabouterverhaal.
Ja, sorry.
Ofwel ga je mijn verhaal proberen te volgen. Als je twee combineert, word je compleet in de war.
Ja.
Dat is het probleem.
Ja. Maar er is een soort restcategorie gecreëerd.
Er is geen restcategorie. Ja, zijn maar duizenden.
Ja, maar door de Britten.
De Britten hebben gezegd, we geraken hier niet uit. Voilà. Weet je wat, we gaan een lijst maken van wie wij beschouwen als depressed classes. Ja. En dus een lijst gemaakt. Nu staan er elk jaar worden daar nog de groepen in toegevoegd, want iedereen wil vechten voor, ja, wij willen behoren tot die lijst van onaanraakbaren en van de depressed classes.
Wat zeg je? Wij willen graag paria zijn?
Nee, wij willen graag tot die lijst behoren, want dat geeft je allerlei privileges. Hoe heet dat? Voorrechten. Bijvoorbeeld, je moet...
Positieve discriminatie heet dat hier.
Nee, dat is eigenlijk voorrechten. Ja, krijgt. Zoals je 30% moet krijgen in je toegangsexamen en je door kunt naar de topuniversiteit. Als je tot die lijst behoort van die groepen. Anders moet je 99,5% krijgen en toch geraakt je er niet door, want de cut-off point is 99,6%.
Ah ja, dus de ingangsexamens zijn makkelijker voor mensen die tot de...
Niet makkelijker, hè. Je kunt gebuizen, maar als je 30% haalt, kun je erdoor.
Ah ja, ja.
Dat is niet kwestie van makkelijk of niet makkelijk.
Je wordt gedelibereerd. Als je een brahmaan bent, heb je pech. Dan word je niet gedelibereerd.
En als je een brahmaan hebt... Goed, kijk, ik ga toch eens meegaan in uw kabouterverhaal proberen uit te leggen. Als je een brahmaan bent, moet je, als de cut-off point voor de toegangsexamen 99,6 is, en als je als een brahmaan 99,5 krijgt, geraak je er niet door.
Okay, ja.
Dus je moet superhard werken om er door te geraken. Maar als je behoort tot die lijst, waar duizenden groepen in staan, dan mocht je 30% krijgen in je examen en dan geraak je toch door.
Ja, dat is het toch veel gemakkelijker.
Ja. Ah, ja? Daarom wil iedereen behoren tot dat.
Ah, ja. Zeg maar,
iedereen overweegt, maar zouden we toch niet een certificaat komen kopen om dat daarin te geraken? Want ja, dan moet je niet zo hard studeren.
Zeg maar, die klassen bestaan dus niet, maar ze hebben wel enorme gevolgen voor...
Uiteraard, en dat is het probleem. Dus er wordt iets gecreëerd die de Britten dan doen en dat wordt gegoten in beleid.
Ja.
En je creëert een gigantisch problematische situatie gebaseerd op iets dat niet bestaat.
Wel, ja, want je wordt terecht een beetje boos op mij omdat ik vasthoud aan die begrippen die ik ken en die ik van Wikipedia ken.
Ik ben niet boos op jou.
Nee, begrijp. Maar,
je moet Koen een beetje tijd geven om eraan te winnen.
Nee, maar als ik het goed begrijp, functioneren die niet bestaande systemen in India ook?
De niet bestaande
opgelegd systeem. Door
ja, nee, het is niet het onbestaande systeem die functioneert, maar de beleid die gebaseerd is op
dat
die onbestaande
ik.
Systeem.
Maar dus men is zich een beetje gaan gedragen zoals de Britten wilden dat men zich gedroeg.
Ja, niet gedragen, maar dat is, je krijgt allerlei voorrechten, allerlei privileges, dus natuurlijk ga je dat doen. Natuurlijk ga je zeggen, ik ben zwaar onderdrukt, al millennia lang, en dat is toch verschrikkelijk, en ja... Europeanen voelen zich dan verschrikkelijk slecht. Kom, we gaan hen helpen.
En
we gaan toch zeggen, van dat is toch echt niet goed en dat moet toch niet keer afgeschaft worden. Maar dat bestaat godverdomme niet.
Ja.
Sorry.
Nee,
ik ben echt aan het proberen om niet...
Bij ons is het ongepast dat je godverdomme noemt.
Ja, ik weet het. Verschrikkelijk. Ik ben aan het proberen om andere Engelstalige
scheldwoorden
niet
te zeggen. Godverdomme nog veel
dus godverdomme
beter
was zo de vervanging van... Ja. Ja.
Zee, maar hoe, nu ik dat allemaal weet... Kijk, hoe past dan het verhaal van Mahatma Gandhi daarin, die zich inzette voor de paria's die dus niet bestonden?
Maar waar zijn die paria's? Er zijn arme mensen in India? Ja, er zijn arme mensen in India. Er zijn arme mensen overal in de wereld. Trouwens, die Brahmanen, die zogezegd iedereen aan het onderdrukken zijn, en die zogezegd zo machtig zijn, zijn 5% van de samenleving, zijn armste van iedereen, zelfs 80% van de... openbare toiletkuisende personeel van Delhi. En als je Indische openbare toiletten ooit gezien hebt, dat is geen cadeau. Dus dat zijn wie de zogezegde mensen die allermachtigste zijn. Ze hebben geen militaire macht, geen politieke macht, geen financiële macht, geen land, niets.
Maar u bent wel betrokken partij, want je bent een Brahmaan.
Ah ja, in het kabouterverhaal wel.
Maar dat is
net het probleem.
Wacht, maar kan het dan niet zijn dat sommigen wel in het leger generaal zijn en sommigen toiletten kuisen en sommigen studeren en sommigen niet?
Het is maar 5% van 1,5 miljard mensen. De 80% staat in die lijst van zogezegd onderdrukte klassen.
Ja, maar ik bedoel, kan het niet zijn dat binnen een klasse mensen gewoon wel carrière maken en niet carrière maken en rijk zijn en arm zijn?
Dat 5% helemaal rijk is, nee.
Nee, niet allemaal. Dat binnen één klasse er hele grote verschillen zijn tussen de mensen.
Nee. Niet de laatste census, nee. En al jaren niet. Dat zijn mensen die nooit nog geld, nog macht, nog de militairen, nog land, niets hadden.
Is het dan... Ik fantaseer nu een beetje voort op wat je verteld hebt. Dus in India...
Maar wacht,
heeft het...
voordat je even verder gaat, wil ik iets zeggen wat over uw laatste opmerking over het feit dat ik zelf een Brahmaan ben.
Ja.
In de Tweede Wereldoorlog, hè. De nazi's in Duitsland hebben de wetenschap van Einstein wouden buitengooien, want ze zeiden dat is Joodse wetenschap.
Juist.
En dat is net wat je doet als je zegt aan mij, je bent een Brahmaan, dus wat je zegt is
verdacht.
Het is geen Jewish science, het is geen Joodse wetenschap. Er is wetenschap of er is geen wetenschap.
En wat ik nu deed, hè, jouw... labelen met dat woord Brahmaan. Gebeurt dat in India ook?
Ja.
Dus net zoals je probeert om bij de... Bij die, je gebruikt een Engelse term, ben ik kwijt. Ik ga parias zeggen, maar jij gebruikt een andere...
De depressed classes
te geraken, hè, omdat dat voordeel oplevert. Aan de andere kant van die medaille, zeggen dat je een Brahmaan bent in India, dat valt slecht.
Jij zou dat niet in het openbaar zeggen, zomaar, nee.
Oh.
In een openbare plaats, een publieke lezing, durven zeggen, ik ben een Brahmaan.
Echt?
Nee.
Wat zou er dan gebeuren?
Wel, ten eerste wordt alles dat je zegt afgeschreven als een toestand van Brahmaanse arrogance. Dus
wat
de Joodse wetenschap.
Arrogantie,
Joodse wetenschap.
Ja.
En hoe durfde zoiets zeggen? Want dat is iets waarover je moet schamen. Hè? Want je hebt al die mensen, al die millennia lang onderdrukt.
Ja.
Trouwens, dat is een verhaal die ik geleerd heb toen ik, denk ik, 12 was, in middelbare school, over het kastensysteem en over de Brahmanen en wat ze gedaan hebben en daar onaanraakbaar waren. Dus ik kwam thuis van school en ik zei mijn moeder, ik ga al die onaanraakbaren gaan aanraken. Mijn moeder, super bezorgd, haar 13-jarige dochter die thuis komt en zegt, ja, ik ga mensen beginnen aanraken.
Ja.
Ja, wie gaat er precies aanraken? Ja, maar die onaanraakbaren, maar waar zijn die? Ja, ik weet het niet, ik ga die vinden en ik ga die aanraken. En zo.
Ja.
Maar ja, willekeurig mensen gaan aanraken, dat heet aanranding, hè?
Ja.
Of het nu India is of hier.
Ik vind dat het wel ingewikkeld wordt. Want je zei daarnet, als ik het Wikipedia-systeem gebruik als referentiekader, dat ik dat niet mag doen. Maar dus blijkbaar in het Indiaanse onderwijs wordt dat systeem ook behandeld als zijnde de realiteit.
Ja.
Dat is toch wat je net hebt verteld, hè?
Ja.
Het vooroordeel is geen Europees privilege. Het gebeurt in India ook.
Ja, dat is wat wij al 300 jaar aan het leren zijn.
Zeg, ik denk dat ongeveer alle vooroordelen die ik zelf al geformuleerd heb daarnet in mijn onwetendheid ontkracht zijn ondertussen. Er is er nog eentje over. Ik had ergens gelezen dat dat hele kastensysteem wettelijk op een bepaald moment afgeschaft is in India. Dat het niet meer mag. Iedere Indiër gelijk voor de wet. Maar als ik jou bezig hoor, dan klopt dat precies toch?
Het systeem heeft nooit bestaan. We gaan alle kabouters afschaffen.
Dus kan het zelfs ook niet. Er is nooit een wet geweest om te zeggen,
we gaan alle kabouters afschaffen. Allee, wat zeg je nu?
Enfin, het is ooit door de Britten ingevoerd, zei hij. Dus het heeft wel ooit bestaan. En het is, zoals maar je zei, in beleid.
Wat versta je aan het kastensysteem die bestaat? Ik snap het niet.
Er zijn nooit wetten en regels geweest die dat echt op papier hebben.
Nee, de enige wetten en regels die er zijn, die er effectief zijn, zijn die regels die die mensen in die lijst staan toelaten om zonder te studeren, zonder te werken, toch verder te groeien in hun job en hun carrière in de educational institution, in de universiteit, in hoger onderwijs. En het feit dat wat onlangs ingevoerd is, is dat je niet geen enkele van die... Wacht, hè, hoe is dat nu precies verwoord? De groep die in de lijst staat, dat is duizenden groepen, als zij iemand belangrijk achten en als je zonder respect spreekt over die mens, dan word je in het gevangen gegooid. Dus dat zijn de soort regels die er zijn.
Ja, die zijn er wel. Ja.
Dus ik spreek toevallig iets over jou en zeg, jij domme mens.
Ja.
En een van de mensen van die lijst gaat beslissen, hem heb ik super graag en hij is super belangrijk voor ons. En zij heeft respectloos tegen hem gesproken, dus zij gaat in het gevangen.
Ongeacht of ik zelf dan op die lijst sta of niet.
Ongeacht of je leeft of dood bent.
Ja. Sarika, wordt er... ik zou ook mevrouw Rauw kunnen zeggen, maar...
Doe maar Sarika, mevrouw Rauw is niet nodig, want dat is toch niet mijn naam.
Hoe zit dat met dat onderwijs nu? He, dus dat Engelse koloniale systeem is eigenlijk uitgerold over de Indiase samenleving en is in het onderwijs terechtgekomen in die koloniale periode. Mm-hmm. En een tijd daarna, begrijp ik, mm-hmm. wordt er in het Indiase onderwijs vandaag nog gesproken over Brahmanen.
Ja.
Ja.
Ja, tuurlijk.
En je zei net dat het niet bestond.
Dus het inzicht dat het niet bestaat, dat is een inzicht dat bij jou leeft, maar dat is niet algemeen in de Indiase.
Nee, dat zijn allemaal feiten die gekend worden.
Ja, maar ik wil het niet tegenspreken.
Ik zal het uitleggen. Ja. Er zijn feiten die allemaal gekend zijn, maar er is een laag van de manier van praten die overgehouden is, die als je correct bent, als je juist bent, zo moet je spreken.
Ja, dat is die koloniale laag eigenlijk.
Dat hebben wij overgehouden, ja. En zo moet je spreken. Dat is het wetenschap, dat is de waarheid over Indische maatschappij, die de Britten eigenlijk uitgevonden hebben. En wij dommerikken, we weten dat niet eens. Ja. Dus eigenlijk leer je dat best van buiten en herhaal je dat overal.
En in hoeverre is het standpunt dat jij vertolkt hier mainstream?
Of... Wat bedoel je mainstream? De feiten zijn allemaal gekend door iedereen in India.
Dus jij bent academicus, het is deel van jouw onderzoek, hè?
Ja.
Maar voordat die kennis doordringt tot brede lagen van de bevolking en effect heeft op de manier op de samenleving functioneert...
Hoe dat effect heeft op de manier van de samenleving, wil je zeggen of mensen dat geloven of niet? Iedereen weet dat, hè? Dus je moet begrijpen, iedereen weet dat in India. Dat zijn feiten die iedereen weet. En als je iets of wat begint te lezen over wat er aan het gebeuren is de laatste 70 jaar in India, na de onafhankelijkheid, ga je ook ontdekken dat dat allemaal staat te lezen. Dat zijn allemaal feiten. Maar je hebt een manier van praten, een manier van denken, die heel veel voordelen geeft. Waarom zou je dat opgeven? Waarom? En dus je hebt alle mensen die ook diezelfde verhaal zitten vertellen.
Ja.
Dus als wij dat denken, dan is het omdat we ten deel misleid zijn?
Ja, ook.
Ja.
Uiteraard.
Ik vind dat een ingewikkeld verhaal. Maar ik kan me wel voorstellen dat het een motor is in de politiek van een land.
Uiteraard, want dat is hoe je stemmen haalt. Ja. Hey, die 30% moet je zelfs niet halen, hoor. 25%, stem op mij. Waarom zou je dat niet doen?
Okay.
En Columbia en Harvard uitnodigen jou om te komen vertellen over hoe slecht het kastensysteem al is. En dan ga je dan vertellen en ze schudden hun hoofd en voelen zich slecht en zeggen, allee, India moet toch die kastensysteem afschaffen. Ja.
Zeg, je publiceert daarover als wetenschapper hier in België.
Ja.
Hoe valt dat werk in India? Onder Indische collega's?
Heel veel mensen zijn daarmee akkoord. Heel veel mensen volgen dat, maar... Uiteraard zijn er ook academici die hun hele carrières maken op dit verhaal. Mm. Op het gaan vertellen hoe erg het kastensysteem allemaal in elkaar zit. En uiteraard ga je die tegen jou hebben, die hebben wij ook. En die groepen ook. Want als je zegt, dat bestaat niet, jullie zijn nooit onderdrukt geweest, waarover heb je het? Het zou zeer goed kunnen dat ik morgen doodsbedreiging krijg, omdat ik net die zin uitgesproken heb. Maar... En ik lach niet, het is geen grap, want dit is effectief gebeurd.
Ja.
Met de prof die het onderzoeksprogramma opgericht heeft.
Omdat het omdat hij dit een politieke in vraag uitspraak
stelt.
Is.
Omdat je dat gewoon in vraag stelt, is dat effectief waar?
Omdat het ondertussen, misschien om verkeerde reden, tot de identiteit van India is gaan behoren. Wellicht.
Maar wat betekent dat de identiteit van India?
Dat is een heel moeilijk woord, identiteit.
Niet, de dorpelingen snappen het niet, we hebben onderzoek gedaan.
Ja.
Niemand begrijpt dat, behalve die laag die daar iets te winnen heeft. En dat is die laag die altijd groeit in de media,
het doet mij
in de politiek.
Het doet mij een beetje denken aan het drama Rwanda, waar Hutu zijn Tutsis bestaan. En waar als je ten gronde gaat studeren, dat je ook merkt dat dat iets is dat te maken heeft met het kolonialisme en met missionering. En dat
maar was dat daar niet het geval dat je dat kon zien, het verschil tussen die twee of zo?
Wel,
ik ken dat niet helemaal.
Wel, dat geloven ze in India en dat geloven ze in Vlaanderen.
Niet,
maar in Rwanda zeggen ze, nee, er zijn Hutus die op Tutsis lijken en er zijn Tutsis
in India
Hutus.
Zie je dat niet. Nee. Mensen lopen niet rond met een plakkaat. Je weet dat niet van elkaar. Je doet maar...
Nee, jouw medestudenten weten niet van zich.
Ik zat in klas, toen ik in school zat, wist ik niet wat mijn klasgenoot in een Jatis was, wat hun kasten was.
Ja, en wist je wel wie er tot die groep die maar 30%
nee,
moet aan?
Maar hoe weet je dat?
Ja, ik weet het niet.
Je weet dat niet.
Ja.
Dan zeg je dat gaat vragen. En dan, als je een antwoord krijgt als enquête, dan moet je weet al niet of je dan tot die lijst behoort of niet. Dan moet je gaan vragen, behoor je tot die lijst?
Dus het is iets wat politiek speelt en in de media speelt?
Politiek speelt, in de media speelt, in de academische speelt, met de Indologen verkocht wordt als het verhaal over India.
Ja, toch wel.
Ja.
De heilige koe, kunnen we daar nog over beginnen? Of?
Het zal niet waar. Ik zal het niet proberen.
De heilige koe, dat is ook iets dat ik ontdekt heb hier. Hè?
Je wist niet dat het bestond voor
nee.
De...
Nee.
Wacht, we hebben nog 40 seconden.
Ja, het is heel simpel. Als het niet bestaat, bestaat het niet. Koeien worden niet aanbeden in India? Of niet algemeen?
Nee,
of niet?
Absoluut niet.
Ja. Wil je daar nog eens over terugkomen de volgende keer, over de heilige koe?
Zeker. Doe maar, zeg maar. Ik wil graag je kabotersverhalen ontkrachten. Als je de reële verhalen wil horen, uiteraard. Anders moet je het in de logen uitnodigen.
Maar dat heb je, dat jij... Oei. Ja. Oké. Okay. Maar dus dat de heilige koe een iets is, dat heb jij ontdekt toen je naar België kwam.
Ja, ik wist zelfs niet dat die uitdrukking holy cow te maken had met de koeien van India.
Oké, okay. Sarika Rao. Ik ga terug opstaan, ik ben van mijn stoel gevallen. Ik kom terug. ik ga er terug op zitten. Bedankt.
Ja, dat is graag gedaan. Ja.